Goedemorgen. We gaan nadenken over het boek Jozua. Wilt u dat met mij opslaan? Het boek Jozua. We hebben twee boodschappen als inleiding gehad. We hebben hoofdstuk 1 een boodschap gegeven en hoofdstuk 2. En nu hoofdstuk 3, 4 en 5. En de volgende keer alleen hoofdstuk 6. Dan we gaan kijken of we door die drie hoofdstukken heen komen. Maar ik doe mijn best. Ze staan op het punt om het beloofde land in te nemen. En we zien hier een volk geheel in tegenstelling als het volk 40 jaar terug, toen ze niet konden ingaan vanwege ongehoorzaamheid en ongeloof. En u weet, dat volk doolde 40 jaar rond in de woestijn. Op grond van die ongehoorzaamheid en ongeloof konden ze niet ingaan. Maar we zien hier nu een ander volk staan. Een volk die veranderd is. Een volk die wel geloof oefent. En we pikken het op in hoofdstuk 3. En ik ga dat met u lezen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. En voordat ik ga lezen, merk eens op hoe vaak het woord ark hier naar voren komt. De ark van de Heer, de ark van het verbond, ark van de getuigenis. Vers 1. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. Zij braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de Israëlieten en zij overnachten daar voordat zij overstaken. En het gebeurde na verloop van 3 dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen en het volk geboden, wanneer u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan. Verder zei Jozua tegen het volk, heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. En tegen de priesters zei Jozua, neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. Toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. Want de Heere had tegen Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, zoals ik met Mozes geweest ben. En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen, gebieden. Zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan. Toen zei Jozua tegen de Israëlieten, kom hierheen en luister naar de woorden van de Heere uw God. Vervolgens zei Jozua, hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is en dat hij de Kanaanieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferizieten, de Girgazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 1 man. Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters, die de ark van de Heere van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt, namelijk het water dat van bovenaf vloeit. Het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit, en zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren, aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oogst, bleef het water dat van bovenaf kwam staan, het bleef staan als een dam, heel ver weg bij de stad Adam die naast Sartan ligt, en het water dat naar de zee van de vlakte de Zoutzee stroomde, verdween. Het werd afgesneden. Toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen, stonden op het droge in het midden van de Jordaan onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het droge tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. Nou, tot zover eerst het lezen. Een enorm wonder vond hier plaats. Een gelijkwaardig wonder als het trekken door de Rode Zee, of de Schelfzee. Maar u hebt misschien wel meegeteld hoe vaak er vermelding gemaakt wordt van de ark. De ark van het verbond. Die moest het volk voorgaan. Maar wat symboliseert de ark van het verbond, broeder en zuster vanmorgen? Want daarin vinden wij de sleutel. Nu, ik denk dat de ark, en dat is ook goed aan te tonen vanuit de Bijbel, symbool staat voor de tegenwoordigheid van God. De aanwezigheid van God. Immers, waar woonde God? De Bijbel zegt dat God woont tussen de cherubim op het verzoendeksel. Symbool van de woonplaats van God, van de tegenwoordigheid van God. Wat bevond zich trouwens in die ark? Drie elementen. Drie dingen bevonden zich in de ark van het verbond. En de verzoendeksel sloot het af. Ga eens in gedachten, wat was dat ook alweer? De wet? De staf die gebloeid had, Aarons staf? En een kruik met manna. Ook die drie zaken vertellen ons iets over God zelf. Namelijk, de wet staat symbool van zijn heiligheid. Immers, het is zijn heilige wet. Maar de staf van Aaron, die gebloeid had, spreekt van Gods gerechtigheid. Immers, die staf werd toch gebruikt om Gods gerechtigheid te laten zien. Gods gerechtigheid in het uitoefenen van het oordeel. Maar manna laat ons iets zien over de barmhartigheid van God. Dus die drie zaken vertellen ons de wet, zijn heiligheid, de bloeiende staf, Gods gerechtigheid, manna zijn barmhartigheid. En misschien mogen we ook wel zeggen dat het verzoendeksel iets vertelt, niet alleen over zijn barmhartigheid, maar ook over zijn vergevende liefde. De ark, tegenwoordigheid van God. God zelf die voor zou gaan. De opdracht hier in vers 5 is voor het volk: heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. Nu, hoofdstuk 5, 6, 3, 4 en 5, daar zien wij het volk van Israël die zich voorbereiden om het land in te nemen. Allemaal voorbereiding om bij hoofdstuk 6 de inname van Jericho te aanvaarden. Maar ze moesten eerst zich heiligen. Ja, dan word ik in gedachten bepaald bij ons, het volk van het nieuwe verbond. Hier zijn we bezig met het volk van God onder het oude verbond, maar ook het volk van God onder het nieuwe verbond, Romeinen hoofdstuk 12. Daar lezen wij dat Paulus zegt: ik roep er u dan toe op, broeders, in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. We hebben gezegd dat het boek Jozua en de inname van dat land en het doorgang door de Jordaan heen niet een beeld is van de hemel, maar van de strijd die we te voeren hebben in de hemelse gewesten, waar Efeze van spreekt. Het volk moest zich heiligen om het land in te nemen. Als wij de hemelse gewesten willen binnengaan en ons toe-eigenen wat ons door God gegeven is, moeten ook wij ons heiligen. We kunnen niet als een onrein volk denken dat wij kunnen staan in de geestelijke zegeningen van God. Heiliging is ongelooflijk belangrijk. En niet alleen Paulus die leert ons dat, maar Petrus ook in zijn eerste Petrusbrief zegt het misschien nog wel duidelijker. Als wij voortgang willen maken, broeders en zusters, in ons leven als kind van God, als we geestelijk willen groeien, geestelijk willen ontwikkelen, dan zullen we ons net als het oude volk moeten heiligen. En we lezen in 1 Petrus hoofdstuk 1, en voor het verband lezen we vanaf vers 13, omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is, de heilige God van Israël, word zo ook uzelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Wees heilig, heilig u, want ik ben heilig. Heilig u terug naar Jozua hoofdstuk 3 vers 5, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. Dit volk wordt hier voorbereid. En één ding moesten ze van doordrongen worden. Ook u en de spreker zelf, wij moeten ook doordrongen worden van het feit dat wij geen vordering kunnen maken in ons heilige of in onze heilige levenswandel zonder God. Wij zijn volstrekt afhankelijk van de leiding van God. En ook het oude verbondsvolk moest zien dat de ark God zelf hun voor moest gaan. Die moest hen leiden en in die kracht konden zij zich heiligen. Vandaar dat we voortdurend lezen over de ark van het verbond. Ik vond een mooie parallel in het Nieuwe Testament. Het volk moest dus doordrongen worden van het feit dat God met hen of bij hen is. En wat lezen we zo treffend in het Nieuwe Verbond in Matteüs hoofdstuk 1 vers 23... bij de Heere Jezus. Wie is de Heere Jezus? De Heere Jezus is Immanuel. God met ons. Maar God is niet alleen met ons, want Paulus in Romeinen hoofdstuk 8 vers 31 en lees verder dat hoofdstuk uit, vertelt ons dat God niet alleen met ons is, maar God is ook voor ons. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is toch degene die vrij spreekt. God is voor ons. Maar misschien het meest verbazingwekkende wat we kunnen lezen is dat God niet alleen met ons is. God is niet alleen voor ons, maar Hij is ook in ons. Want 1 Johannes hoofdstuk 1, hoofdstuk 4 vers 4... daar zegt Johannes, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Vers 13, hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Vers 15, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem. En hij in God. Hierin zien we de verhevenheid, de grootsheid van het nieuwe verbond. God is met ons, God is voor ons, God woont door zijn Heilige Geest in ons. Hierin zien we de grotere heerlijkheid van het nieuwe verbond over het oude verbond. Maar hoe heerlijk was het al in Jozua hoofdstuk 3 voor dat volk om de ark van het verbond te zien en die ging hen voor. En de priesters die moesten het dragen. Het geestelijk leiderschap had de ark op hun schouders en het geestelijk leiderschap moest als het ware als eerste natte voeten krijgen. En daar zie ik ook weer een les in. Want zij moesten als eerste met de ark op hun schouders hun voeten zetten in het water. Het geestelijk leiderschap van het nieuwe verbond, en ik probeer elke keer die lijnen uit te zetten. Het kan niet zo zijn dat de voorgangeren of de ouderlingen van de gemeente gedrag verwachten of geloof verwachten van de schapen zonder dat zelf uit te oefenen, zonder dat zelf voor te leven. De priesters met de ark op hun schouders kregen als eerste natte voeten. Zij moesten voorgaan als het geestelijk leiderschap. Zij moesten vol met geloof en gehoorzaamheid het water binnentreden. En dat is een grote les voor de gemeente van Jezus Christus. De voorgangeren, het geestelijk leiderschap, moet het voorleven. Dat wat ze verlangen van de kudde. En dat vinden wij ook heel mooi in parallel in de Hebreeënbrief. In hoofdstuk 13, vers 7. Denk aan uw voorgangers, met andere woorden, het geestelijk leiderschap, die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Dat is het principe van voorgangeren. Het zijn geestelijke leiders die voorgaan en het geloof als voorbeeld uitleven. En dat vinden we hier terug in Jozua hoofdstuk 3. Zij kregen als eerste natte voeten. En u denkt misschien wel helemaal geen natte voeten. Ze gingen door het droge. Nou, ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Misschien kregen ze even natte voeten en dat het terugweek. Maar u begrijpt wel wat ik u wil vertellen hiermee. Heilig u. Vers 10, terug naar Jozua hoofdstuk 3... Hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. Dat is de kern van dit hoofdstuk. De ark van het bond, van het verbond. God zelf, de levende God, is in uw midden. De levende God in contrast tot de dode afgoden van de Kanaanieten. Die hadden zoveel goden, zoveel stammengoden die ze eerden. Maar in contrast met al die stammengoden om hen heen, wordt hier gesproken over de levende God in uw midden. Nou, er valt meer te zeggen over dat in uw midden zijn. Is een heel mooi onderwerp. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Denk eens aan de Heere Jezus die wandelt te midden van de gouden kandelaren. Broeders en zusters, God in het midden, de levende God in uw midden. Laat het altijd zo mogen zijn dat God centraal staat in de Heer Jezus in deze gemeente. Er wordt wel eens gezegd, een geschiedenis, en dat is in het Engels, en ik moet het ook een beetje in het Engels houden, want anders werkt het niet. Maar een gemeente, een kerk had op de muur geschreven van de kerk, Jesus only. Maar door weer en wind sleet de J eraf, Jesus only. Maar door nog meer wind en regen en weersinvloeden, was ook de U verdwenen. En wat bleef er over? En de S, us only. Niet Jesus only, maar us only, alleen wij. En dat geeft heel mooi weer, je kan beginnen als gemeente, Jesus only. De Heer Jezus in het middelpunt. Maar jaren kunnen voorbij gaan en een gemeente die zo mooi begon, kan eindigen met een mens zijn in het midden. Laat dat een waarschuwing zijn. Wat een wonder. Vers 11, terug naar Jozua hoofdstuk 3. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit, de Jordaan in. Wat een revolutionaire bewoording, niet alleen de levende God, maar de God van de hele aarde. Er wordt wel eens schamper gezegd over het Joodse volk, ook door geschiedkundigen nu, ja, die hadden een tribale God, een stammengod, Yahweh of Jehovah. Zoals al die volkeren stammengoden hadden, 1001 stammengoden. Maar dat is niet waar, dat is bezijden de waarheid, want Israël hier, en dat lezen wij, ziet de Heere, Jehovah, als de God van de hele aarde. En zo zien wij hem ook. God is de schepper van de hele aarde, van hemel en aarde. En dat zien we ook in vers 13 terugkomen. De ark van de Heere van de hele aarde. En dan voltrekt zich dat grote wonder. Dat op het moment als het geestelijk leiderschap de voeten in de Jordaan plaatsen, wijkt het water terug. Er wordt nog vermelding gemaakt dat het oogsttijd is en dat de Jordaan buiten zijn oevers traden. Dus we hoeven niet allerlei natuurlijke oorzaken te proberen te ontdekken dat ze via stenen die aan de oppervlakte lagen hopten naar de overkant of via boten. Nee, het was vol. Men kon er niet overheen. En het volk stak over. Op het droge. Dat is ook opmerkelijk, hè? Op het droge. Niet door de modder, maar op het droge, net als de Schelzee. God die een wind liet waaien, zodat ze niet door de modderen. Mijn zoon heeft gedaan, wat heb je gedaan? Watlopen, zo heet dat. Nou, dat is toch een beetje modderig, of niet? Maar dit was geen modderpoel. Men kon op het droge door. Ook dat is een wonder van de Heer. Wat een schouwspel. De ark van het verbond in het midden van de Jordaan, onbewegelijk. En heel Israël stak over op het droge. Geen gemopper, geen ongeloof, geen ongehoorzaamheid. Een gewillig, gehoorzaam volk die gehoorzaam is aan de woorden van God. Jesaja hoofdstuk 43 vind ik een geweldig mooi vers die hier toch wel van toepassing op is. En ik ga het met u lezen. Jesaja hoofdstuk 43. En ik denk dat u dat vers wel kent. Het vers is te mooi om niet te kennen. Jesaja 43 vers 1. Maar nu, zo zegt de Heere uw schepper Jacob, uw formeerder Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Een geweldig mooi hoofdstuk. Lees dat hoofdstuk maar eens uit thuis. Hoe God zorgt voor dat oude verbondsvolk. En God is dezelfde. Ik hoop dat u versterkt wordt deze morgen in het geloof. In het gehoorzamen. God is met ons. God is voor ons. God is in ons. We gaan naar hoofdstuk 4. Het is niet alleen belangrijk om ons te heiligen en God na te volgen. Gedenken is ook ongelooflijk belangrijk. En merk maar eens op, in dit hoofdstuk ligt het accent op gedenken. Hoofdstuk 4 vers 1. En het gebeurde toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heere tegen Jozua zei, neem voor u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebied hun, neem van hier, uit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf 12 stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. Daarop riep Jozua de 12 mannen die hij had laten aanstellen uit de Israëlieten, uit elke stam 1 man. En Jozua zei tegen hen, ga voor de ark van de Heer uw God uit naar het midden van de Jordaan. En laat ieder voor zich een steen op zijn schouder heffen volgens het aantal stammen van de Israëlieten. Zodat dit een teken is onder u, wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, wat betekenen deze stenen voor u? Dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de Heere. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn, tot in eeuwigheid. De Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Ze namen 12 stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals de Heere tegen Jozua gezegd had, volgens het aantal stammen van de Israëlieten. En ze namen ze met zich mee naar de overkant naar het kamp en legden ze daar neer. Jozua richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan, die de ark van het verbond droegen. Ze zijn daar tot op deze dag. De priesters die de ark droegen, stonden in het midden van de Jordaan, totdat alle dingen voltooid waren die de Heere Jozua geboden had tegen het volk te zeggen. Overeenkomstig alles wat Mozes Jozua geboden had, het volk haastte zich en het stak over. En het gebeurde toen heel het volk het oversteken voltooid had, dat de ark van de Heer samen met de priesters overstak voor de ogen van het volk. De Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse staken in slagorde over voor de ogen van de Israëlieten, zoals Mozes tegen hen gezegd had. Ongeveer 40.000 tot de strijd toegeruste mannen staken voor het aangezicht van de Heer over naar de vlakte van Jericho voor de strijd. Op die dag maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van heel Israël en ze hadden ontzag voor hem. Zoals zij voor Mozes ontzag hadden gehad alle dagen van zijn leven. En de Heere zei tegen Jozua, gebied de priesters die de ark van de getuigenis dragen, dat ze uit de Jordaan opklimmen. Toen gebood Jozua de priesters, klim op uit de Jordaan. En het gebeurde toen de priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren, en de voetzolen van de priesters nog maar net op het droge stonden, dat het water van de Jordaan op zijn plaats terugkeerde en als voorheen langs zijn beide oevers stroomde. Het volk was de 10e van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en zij sloegen hun kamp op in Gilgal. Aan de oostkant van Jericho, die 12 stenen die ze uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. En hij zei tegen de Israëlieten, wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen, wat betekenen deze stenen? Dan moet u uw kinderen laten weten, op het droge stak Israël deze Jordaan over, want de Heere uw God heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was, zoals de Heer uw God met de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren. Opdat, ook belangrijk, alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heer sterk is, omdat u de Heer uw God alle dagen vreest. Dat de Heer ook dit hoofdstuk mag zegenen. Ik heb hierboven geschreven herdenken of gedenken of bedenken. Nu, ook dat is alweer een hele mooie woordstudie. En ik ga u daar niet te veel mee vermoeien, want het Nieuwe Testament en ook het Oude Testament spreekt heel vaak over het herinneren, het bedenken, het gedenken. En wat Petrus doet in zijn brieven is in herinnering roepen. Bedenk, gedenk. Ook Paulus doet dat in zijn brieven. Bedenk dat Christus de opgestane is. Het is goed, broeders en zusters, om te herinneren. Wij hebben ook zoiets in het Nieuwe Testament. Ook wij als volk van God onder het Nieuwe Verbond, wij doen iets. En dat doen we misschien maandelijks. Sommige gemeenten doen het wekelijks. De eerste gemeente in Handelingen deed het zelfs dagelijks. Deden ze iets om te gedenken. En u weet al wel wat ik bedoel. Brood en wijn gebruiken wij om te gedenken, om te herinneren, om in herinnering te brengen die grote gebeurtenis van de dood van de Heere Jezus en wat het betekende voor ons. Hij stierf voor onze zonde. Zijn gebroken lichaam, zodat wij vrijuit konden gaan. En dat doen wij totdat hij komt. Als de kinderen ons zouden vragen, pap, wat doen jullie toch elke keer? Wat betekent dat brood? Waarom nemen jullie een stukje brood, een slokje wijn? Dan gaan wij vertellen wat dat betekent. Precies hetzelfde als wat we hier vinden. Als de kinderen vragen, wat betekenen deze stenen voor u? Dan moeten ze vertellen dat de machtige God hen verlost heeft. Dat de wateren van de Jordaan geopend zijn, net als de schel zei. En dat ze op het droge konden gaan. Precies zo vertellen de tekenen van brood en wijn ons. Dat God ons in Christus door zijn dood verlost heeft. Herinneren is ongelooflijk belangrijk, broeders en zusters. De spreker die hier iedere zondag staat, vertelt u niet echt iets nieuws. Niet zo vaak. Vaak vertelt de spreker hier iets wat u eigenlijk al wel weet. Maar wat doet de spreker? Die brengt voortdurend in herinnering, die zet het voorop in uw denken, zodat u denkt van ja, inderdaad, dat is ook zo. Die toewijding, die liefde, die wijding aan God, ik wist het wel, maar ik was wat teruggedreven, het staat nu voorop in mijn denken. Gedenken. Herinneren. In Coevorden hebben wij stolpersteinen. Wie heeft wel eens gehoord van stolpersteinen? Steek uw vinger eens omhoog. Oh, kijk, toch wel een aardig handje vol. Stolpersteinen, letterlijk betekenen struikelstenen. We hebben overal in Coevorden, maar we hebben ook een oude synagoge in Coevorden. En heel veel Joden zijn weggevoerd vanuit Coevorden de concentratiekampen in. En die stolpersteinen, die struikelstenen, liggen overal in Coevorden, zodat je er letterlijk over struikelt. En dan kan je een naam lezen van iemand, een Jood, die het leven heeft gelaten vanwege zijn Jood zijn. Voortdurend worden wij in Coevorden eraan herinnerd van de verschrikkelijke zwarte pagina in de geschiedenis van Europa. Herinneren is goed. Dat doen we op 4 mei, dat doen we op 5 mei. Herinneren is ongelooflijk heilzaam voor een natie, voor een volk, maar ook voor de gemeente van Jezus Christus. Wat mij opviel toen ik hiermee bezig was, en ik moet een beetje mijn gedachten kanaliseren, want ik kan er heel veel bij halen, maar ik wilde toch graag door, is dat we in het boek Deuteronomium, in bijvoorbeeld hoofdstuk 5 vers 15, hoofdstuk 15 vers 15, hoofdstuk 16 vers 12, maar ook hoofdstuk 24 vers 8 en vers 22. Ik noem dit maar, want het wordt opgenomen. Dan kunt u later de preek nog eens naluisteren en het nazoeken. Daar lezen we voortdurend dat Mozes zegt, gedenk dat u een slaaf was in Egypte. Gedenk dat u een slaaf was. En dan vindt er een appel plaats om de Heer aan na te volgen en de wet van Mozes. Maar dat vinden we toch ook terug in Efeze hoofdstuk 2 vers 11. Dat we mogen herinneren dat wij voorheen een volk waren weg verwijderd van God, zonder de verbonden, zonder de heerlijkheid, zonder verlossing, maar nu nabij zijn gekomen. Broeders en zusters, het is ook heel gezond om te gedenken dat we slaven waren van de zonde. En dan onmiddellijk na te denken hoe we bevorderd zijn tot koningen en priesters in Christus Jezus. Maar het is heel belangrijk om te gedenken wat wij waren. Paulus roept dat heel vaak in herinnering. Dit waren jullie. En het is goed dat jullie dat weten. En dit zijn jullie geworden in Christus Jezus. Want als wij vergeten wat wij waren, dan kunnen we maar zo hoogvaardig en hoogmoedig en last krijgen van, zoals ze dat wil zeggen, hybris, van hoogmoed. En dat we neer gaan kijken op de mensen in de wereld. Doe dat niet. Gedenk dat je ook een slaaf was in gevangenschap in Egypte. Slaaf van de zonde. Net als de mensen nu in de wereld die verdwaald zijn in allerlei hartstochten en begeerten. Wees niet hoogmoedig. Kijk niet op hen neer. Ook wij waren slaven. Opdat alle volken van de aarde, vers 24 van Jozua 4, zouden weten. Dat is het grote doel. Dus ook al in het boek Jozua vinden wij dat God zich niet alleen bekend wil maken aan zijn verbondsvolk, Israël, maar dat God wil door het verbondsvolk Israël zich bekend maken aan de hele wereld, ook toen al. Dat wordt wel eens niet gezien. Dat werd niet gezien door de Joden zelf. Maar heel veel mensen denken ook, ja, dat is iets nieuwtestamentisch. Dat het uitging naar alle volken toe. En dat God alle volken op het oog kreeg. Nee, dat was ook al de bedoeling onder het oude verbond. Opdat alle volken van de aarde door Israël zouden weten dat de hand van de Heere sterk is. Opdat u de Heer uw God alle dagen vreest. Hoofdstuk 5. Ik hoop dat u gedachten er nou bij kunt houden. Vast wel. Want u houdt van het woord van God. U bent bereers, hoorde ik. U kunt er geen genoeg van krijgen om geestelijke lessen op te diepen uit het woord van God. Maar ik zal toch een beetje voortmaken. Jozua hoofdstuk 5. Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Kanaanieten aan de zee hoorden dat de Heere het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst. En er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. In die tijd zei de Heere tegen Jozua, maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. De eerste keer was namelijk toen ze het Pascha aten in Egypte. En nu dus voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Nou, misschien hebt u in uw vertaling wel staan Gibeat Haaralot. Want dat is het letterlijk in het Hebreeuws. Heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hem besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen waren onderweg gestorven. Dat zei ik al, door ongeloof, in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren. Immers, al het volk dat eruit trok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden ze niet besneden. Want de Israëlieten waren 40 jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit Egypte getrokken waren, omgekomen was. Ze hadden niet naar de stem van de Heere geluisterd en daarom had de Heere hun gezworen dat hij aan hen het land dat de Heere aan hun vaderen gezworen had ons te geven, niet zou laten zien, een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hem besneden, omdat ze de voorhuid hadden. want ze hadden hen onderweg niet besneden. En het gebeurde toen ze het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat ze op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren. Verder zei de Heere tegen Jozua: vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de 14e dag van die maand, in de avond op de vlakte van Jericho. Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag. Het manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar ze aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaan. Tot zover het lezen van Gods woord, want vers 13 tot vers 15 hoort bij hoofdstuk 6, een ongelukkige indeling van de niet geïnspireerde indeling van de Bijbel. Dus daar gaan we de volgende keer over nadenken. Ik weet niet of u het beseft dat deze besnijdenis een enorme geloofsdaad was. Ze waren door de Jordaan gegaan. Ze bevonden zich op vijandig gebied. En wat deden ze? Ze besneden alle mannen. Weet je wel hoe kwetsbaar dat is? Er is een geschiedenis in de Bijbel, en ik geef u huiswerk mee, om die geschiedenis te vinden. Dat de zonen van Jacob een groep mannen bevol zich te besnijden. En dat deden ze. Maar ze vroegen dat arglistig, zodat ze in de pijn van de besnijdenis kwamen die broers van Jacob en sloegen de mannen, doordat ze in pijn waren. Nou, zoek dat maar eens op, nu niet, u moet nu goed luisteren naar dit gedeelte. Hoe kwetsbaar, de hele legermacht, alle mannen moest genezen. Geen gemurmureer, geen gemopper, geen aanklacht tegen Jozua, dit kunnen we niet doen, want dan zijn we kwetsbaar. Dit was het woord van God, dit was de opdracht en in geloof, in gehoorzaamheid deden ze dat. Maar hoe kwetsbaar waren ze? Maar het volk van Kanaan, de volkeren, hun hart was gesmolten van angst en God zelf hield hen weg bij Israël. De besnijdenis die hier plaatsvond heeft natuurlijk een geestelijke betekenis. De besnijdenis van het vlees heeft als tegenhanger een geestelijke besnijdenis die wij hebben gehad van het hart. Niet een vleesbesnijdenis, maar een hartsbesnijdenis. En dat is het kenmerk van het nieuwe verbond. Vergeving van zonde en inwoning van de Heilige Geest. We hebben een besneden hart. Maar het heeft alles te maken met die geestelijke voorbereiding. Ziet u wel in hoofdstuk 3, 4 en 5 dat dit volk maar zo niet als een, zoals we dat zeggen, een kip zonder kop, Jericho begon in te nemen. Nee, al deze dingen vinden plaats om geestelijk voorbereid te worden. Het is niet alleen dat ze de besnijdenis voltrokken, maar zij vierden ook het Pascha. Ze vierden het Pascha in Egypte. Ze hebben het Pascha één keer gevierd in de woestijn. En hier vieren ze het weer op de 14e dag van de maand. Hey, lazen wij niet in Jozua hoofdstuk 4 vers 19, het volk was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. Als u gaat bestuderen Exodus hoofdstuk 12, dan wordt daar ook melding gemaakt van de tiende van de eerste maand. Moest men een lam, een offerlam afzonderen en inspecteren tot de 14e. Dat heeft allerlei geestelijke betekenissen. Tiende van de eerste maand opgeklommen, besnijdenis in die tussenliggende dagen en op de 14e dag van de maand aten ze dat Pascha. En ze aten ongezuurde broden en geroosterd graan. En zij namen dat van het land Kanaan. En God stopte het manna. Toen stopte het manna. Weet u wat ik zo bijzonder vind? Dat toen pas het manna stopte. Toen ze aten van de vrucht van het beloofde land. Als ik God was geweest, dan had ik heel vaak gezegd tegen dat murmurerende, opstandige, hardnekkige volk: wie niet luisteren wil, zal ook niet eten. Ik had wel 100 keer dat manna ingetrokken. En de kwakkels. Willen jullie niet luisteren, dan zal je ook niet eten. Maar dat ben ik. Ik ben nogal een wraakzuchtig iemand, iemand die wil disciplineren. Het idee is vaak, God is zo streng, zo hard. Dat is niet waar. Hoe dat volk ook opstandig was, al die 40 jaren, dat manna bleef komen. Hoe barmhartig is onze God, die continu dat opstandige volk bleef voeden met het manna. En het stopte pas hier, toen ze aten van de opbrengst van het beloofde land. Voordat ze het mes hanteerden voor de vijand in Jozua hoofdstuk 6, gebruikten ze het mes eerst voor hun eigen vlees. De besnijdenis. Voordat wij de vijand tegemoet treden, Efeze hoofdstuk 6, zullen we geestelijk ons moeten heiligen, ons voorbereiden. Dat zijn de parallellen tussen dit gedeelte en het nieuwe verbond. Ik wil tot slot nog iets zeggen over Gilgal. U doet er niet alleen goed aan om woordstudies te doen, maar ook plaatsstudies. Ga maar eens traceren overal in de Bijbel waar er sprake is van de plek Gilgal. Doe dat ook maar eens met Bethel. Doe dat ook maar eens met Mispa. Dan ziet u geweldige mooie lijnen. Want in Gilgal, wat een plaats is Gilgal. De plaats van besnijdenis, de plaats van het vieren van het Pascha. Overal in het boek Jozua gaan we zien dat Gilgal blijft een kampement waar Jozua verblijft. In Gilgal, vanuit Gilgal, trokken ze het land in om het te veroveren, maar ze keren continu weer terug in Gilgal. De plek, wat betekent afwentelen. Galal, afwenteling. De smaad van Israël afgewenteld. Maar Gilgal is een plek van zegen. In Gilgal werd Saul tot koning gezalfd. In Gilgal vonden er allerlei geschiedenissen plaats. Ik heb het hier allemaal opgeschreven, maar ik ga het u lekker niet zeggen, want u moet ook zelf ook nog iets doen. Samuel had een bediening in Gilgal, in Bethel en Mispa. Wat een zegen onder Samuel. Maar als u de profeten nagaat, en ik geef u maar een paar teksten van de vele teksten, bijvoorbeeld Hosea hoofdstuk 4 vers 15, hoofdstuk 9 vers 15, hoofdstuk 12 vers 12, maar ook Amos hoofdstuk 4 vers 4 en Amos hoofdstuk 5 vers 5, dan vinden we dat Gilgal, de plek van zegen, is verworden tot een plek van zonde. Ga maar naar Gilgal, zegt de profeet, ga maar naar Bethel om veel te zondigen. Gilgal, een plek van zegen, is verworden tot een plek van zonde en oordeel. Ook Bethel gebeurde daarmee. Mispa ook. En dat is een les, de laatste les die ik u geef deze morgen. Als ik kijk naar Efeze, de stad Efeze, in Handelingen hoofdstuk 20 vers 31, wat een bevoorrechte plek was de gemeente van Jezus Christus in Efeze. Want in Handelingen hoofdstuk 20 vers 31 lezen wij dat Paulus 3 jaar lang, let wel hè, Paulus 3 jaar lang nacht, dag en nacht hen aan het onderwijzen was. Hoe bevoorrecht wil je zijn? Maar deze gemeente kreeg niet alleen de aanwezigheid van Paulus 3 jaar lang, Ze kregen een van de mooiste brieven van het nieuwe verbond. De Efezebrief. Wat een brief. Wat een zegen. Maar u begrijpt denk ik wel waar ik naartoe ga. Tenminste, de Bijbelstudenten weten wel dat lijntje al. Oké, hij gaat die kant op. En dat klopt. We gaan naar Openbaring, hoofdstuk 2, vers 4 en 5. Want wat wordt er gezegd aan Efeze? Dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde verlaten hebt. En als u zich niet bekeert, dan zal ik komen en de kandelaren wegnemen. Zo een plaats van zegen, zo een begin, zo een start. Hetzelfde wat ik al zei, hè, met Jesus only werd us only. De grote les, broeders en zusters, van morgen. Deze gemeente kan een ontstaansgeschiedenis hebben, ik weet het niet, maar dat kan. Wat een zegen. Zo klein begonnen, misschien wel in een Bijbelstudie, met een Bijbelstudie. En de Heer zegent. En de Heer voegt toe. Laten we nooit geestelijk traag worden. Geestelijk passief worden. Geestelijk zelfgenoegzaam zijn. Want pas op, je kan maar zo overkomen wat Gilgal overkwam, wat Bethel overkwam, wat Mispa overkwam, wat de gemeente te Efeze overkwam. Daarom, blijf altijd fris in uw denken. Laat u zich altijd vernieuwen door de Geest van God in uw denken. Ga nooit onderuit gehangen zitten en denken, nou, het zit met ons wel goed. Blijf altijd waakzaam, altijd nuchter, altijd bezig met heiliging, altijd bezig met God zelf. En dan zult u een toegerust volk zijn, als een Philadelphia, wachtend op de terugkomst van de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat de Heer zijn woord mag zegenen. Ik ben ervan bewust, we hebben veel gelezen, maar u kwam wel mee, dacht ik. De volgende keer zullen wij het beperken bij één hoofdstuk. Maar ik hoop dat u de geestelijke lessen die we genoemd hebben, mee wil nemen en het mag omzetten in uw geestelijke wandel. Ook als gemeente, maar ook als individu. Ik ga het overgeven, de dienst weer. De Heer zegen u.